We hebben met elkaar het kerstfeest gevierd. Stilgestaan bij die tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem. Bij de herders die naar de stal gingen. Maar daarmee hebben we eigenlijk een klein deel van het kerstverhaal overgeslagen. Want in Matteüs staat het verhaal van de wijzen uit de oosten. Die komen er wel vaker een beetje bekaaid vanaf. Want we weten niet precies wat we daarmee aan moeten soms. Ze zijn een beetje verdacht geworden, de wijzen uit het oosten. Ik heb eens op internet gekeken en daar zie je allerlei discussies daarover. En ik ben ook eens gaan kijken van, want ja, jij leest dan ook van ja, eigenlijk is het niet goed vertaald. Eigenlijk moet er iets anders staan. Dus dan denk ik van nou wil ik het ook weten ook. En je kan tegenwoordig op internet, je kan tegenwoordig alles vinden. Hè. Je kan gewoon een complete woord-voor-woord vertaling vanuit het Grieks met daaronder de Engelse woorden. Je kan het gewoon helemaal allemaal vinden. Dus ik heb het eens opgezocht. En daarnet deed hij het nog. Oh, hij moet nog aangezet misschien. Dat kan schelen. Dat woord kwam ik tegen. Dat is het woord wat gebruikt wordt voor de wijze. Magoi. En dat moet dus eigenlijk vertaald worden naar magier. En in de nieuwe Bijbelvertaling staat het ook als magier. Maar in alle andere vertalingen waar ik naar heb gekeken, worden ze de wijze genoemd uit het oosten. Dus het gaat, als je dan wat verder zoekt, het gaat waarschijnlijk om priesters van een Perzische godsdienst, en dat was, zij aanbaden de zonnegod, dus dat was voor hun god. Dus het zijn waarschijnlijk priesters geweest die wel zich met allerlei wetenschap bezighielden, want ze waren heel erg bezig met het onderzoeken van de sterrenhemel. Het waren dus echt de nachtuilen, die mensen, want ze moesten 's nachts natuurlijk kijken. En ik denk dat het goed is om dat een beetje in gedachten te houden als we het verhaal lezen. Dan wil ik het graag voorlezen. Het staat in Matteüs. Daar staat: Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea. Toen hij geboren was, kwamen wijze mannen uit het oosten naar Jeruzalem. In die tijd was Herodes koning. Ze vroegen: waar kunnen we de koning van de Joden vinden die kort geleden is geboren? We hebben in het oosten zijn ster zien opgaan. We zijn gekomen om hem te eren en hem geschenken te brengen. Dit was een grote schok voor koning Herodes en de bewoners van Jeruzalem. Nou, ik heb hier een plaatje. Dit zijn de bekende plaatjes, hè, ervan. Die mannen zijn dus op reis gegaan om de pasgeboren koning te eren. En ik dacht bij mezelf, hoe wisten ze dat nou? Hoe kunnen ze nou weten van die pasgeboren koning? Er was nog geen nieuwsblad, geen internet. Dus, en ze woonden waarschijnlijk, dat is wat ze aannemen, toch in Perzië. Dus een heleboel kilometers naar het oosten woonden ze. En hoe is nou dat bericht dat er een koning was geboren bij hen terechtgekomen, zonder dat ze het in Israël überhaupt wisten? Alleen de herders wisten ervan. Hoe hebben ze weet gehad van de profetieën ook die erover zijn uitgesproken? Nou, ik denk dat om dat te begrijpen moet je 500 jaar teruggaan in de tijd. En dat was de tijd dat het volk Israël was weggevoerd naar Babylonië, naar het Babylonische Rijk. Ze werden meegenomen door Nebukadnezar. Ik lees hier nu dat het 600 jaar ervoor was. Nou ja, die 100 jaar, dat moet je me maar gunnen. En ook Daniel die was meegenomen door Nebukadnezar. En Daniel dat was een soort van geleerde. Dus hij was gevoegd bij alle geleerden die Nebukadnezar om zich heen had verzameld. Hij had een hele groep wijsgeren en geleerden. En die gebruikte hij waarschijnlijk als mensen die hem konden helpen en konden adviseren bij het leiden van dat grote rijk. Eigenlijk best wel slim, hè, als je er goed over nadenkt. Maar op een gegeven moment dan krijgt Nebukadnezar die krijgt een droom. En die verontrust hem nogal, die droom. En hij wil weten wat die droom betekent. Dus hij roept al zijn wijsgeren bij zich en hij zegt, ik heb een droom gehad en ik wil dat jullie hem uitleggen. Dus de wijsgeeren zeggen tegen hem van, nou, vertelt u de droom maar. Maar Nebukadnezar die zegt van, nee, jullie zijn wijsgeeren, jullie weten meer. Vertellen jullie mij eerst de droom en dan de uitleg. Ja, dat is nogal even een dingetje natuurlijk. Hoe kan ik nou weten wat iemand anders gedroomd heeft? Ja, en hij voert de druk op, want hij zegt, als jullie mij de droom niet kunnen vertellen, zal ik jullie ter dood brengen, want dan heb ik eigenlijk niks aan jullie. God is ook voor Daniël. En uiteindelijk, je kan het dan ook lezen in Daniël 2, dan vraagt Daniël, die vraagt hulp aan God. En God vertelt hem de droom die Nebukadnezar gehad heeft en ook de uitleg daarvan. Ik ga nu niet in op de inhoud van de droom, dat is niet zo belangrijk. Het gaat meer om het feit dat dat zo gebeurde. Ik denk overigens wel dat Daniël wel een stevig geloof moet hebben gehad, want hij is daarna naar de koning gegaan en hij ging die droom vertellen, terwijl hij eigenlijk niet kon weten wat die droom was. Heeft hij toch gedaan. Hij is naar de koning gegaan en hij heeft die droom aan de koning verteld en uitgelegd. En hij zei erbij, dat kan niemand van zichzelf weten, dat kan alleen maar als God het je geopenbaard heeft. En Nebukadnezar was er zo van onder de indruk, die knielde volgens mij zelfs voor Daniël. En die gaf aan dat die God van Daniël, dat was toch wel een hele bijzondere God. Nou, daar had hij wel gelijk in natuurlijk. En dan uiteindelijk, dan stelt hij Daniël aan, want jij bent wel de topwijsgeer. En hij stelt hem aan als het hoofd van alle wijsgeeren. Nou, ik denk dat dat een grote rol heeft gespeeld, want Daniël heeft natuurlijk zijn kennis van de Bijbel, van de profeten en zo, heeft hij meegenomen. En die heeft hij daar natuurlijk ook neergelegd. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Hij heeft verteld over God. Hij heeft waarschijnlijk ook de geschriften die daarbij hoorden, heeft hij daar meegenomen. En ik denk dat dat de reden is waarom men ook in dat rijk kennis had van wat er allemaal eigenlijk in de Bijbel stond. Want als je aan het zoeken bent naar allerlei wijsheden, nou, dan is de Bijbel ook een geweldige bron van wijsheden natuurlijk. Nou, ik denk dat dat de reden is waarom ze hebben geweten van de profetieën die er waren. En een van de profetieën, die kennen wij wel heel goed, die staat in Jesaja. Het volk dat in het donker leeft zal een groot licht zien. Er komt weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood leefde. U heeft het volk weer groot gemaakt. U heeft het volk weer blij gemaakt. Want er is een kind geboren. We hebben een koningszoon gekregen. Hij zal als koning heersen. Hij wordt wonderlijk raadgever, sterke God, eeuwige vader en vredekoning genoemd. Hij zal voor eeuwig regeren en in zijn koninkrijk zal het eeuwig vrede zijn. Hij zal eerlijk en rechtvaardig over het koninkrijk van koning David regeren voor eeuwig. De Heer van de hemelse legers zal dit doen omdat hij zo ontzettend veel van zijn volk houdt. Misschien hebben ze deze profetie wel gekend. En als je je dat realiseert, dan kan je ook voorstellen dat ze graag die koning zouden willen ontmoeten. Een koning die voor eeuwig vrede brengt in de hele wereld, die wil je toch graag ontmoeten. En misschien kenden ze ook de geschriften van Mozes wel. In Numeri, daar staat het verhaal van Biliam. Ga ik ook niet helemaal op in hoor. Maar Biliam die was ingehuurd door Balak. Dat was de koning van de Moabieten. En het volk Israël dat ging door de woestijn. En dat ja, als dat langskwam dan liep het meestal voor die volken die daar woonden niet zo heel goed af. En Balak die wist daarvan. En die was bang dat als het volk bij hem langs zou komen dat zijn volk vernietigd zou worden. En hij wilde dus dat Biliam, en Biliam was een soort tovenaar, hij wilde dat die een vloek zou uitspreken over het volk Israël. Want dan zouden ze misschien Israël toch kunnen overwinnen. Dat was eigenlijk zijn idee. Dus koning Balak die nam Biliam mee naar een grote hoogte en voor zich zagen ze dat hele volk liggen. Dat was daar. Hij vraagt Biliam en hij wil hem ook rijkelijk belonen om het volk te vervloeken. En Biliam zegt, ik zal doen wat God mij ingeeft. Ja, dat werd dus geen vloek, maar het werd een zegen eigenlijk van Israël. En Balak, ja, een beetje nijdig van, ja, wat doe je nou? Dat is niet de bedoeling. Kom, ik neem je mee naar een andere plek, kunnen we het nog beter zien. En nu ga je het volk vervloeken. En weer zegent Biliam het volk. Tot 3 keer toe. En dan is Balak zo nijdig op hem natuurlijk. Dan zegt hij van, nou ga alsjeblieft weg, want dit gaat helemaal niet goed. En dan zegt Biliam, ja, maar ik heb ook nog een profetie voor jou. En dat is deze. Dit zegt de man die hoort wat God zegt, hij dus, en die de plannen van de Allerhoogste God kent. Hij ziet in zijn geest dingen die de Allerhoogste God hem laat zien. Ik zie iemand staan, niet nu, maar in de toekomst. Hij komt op in Israël zoals een ster opkomt aan de hemel. Hij is koning over Israël. Misschien kennen ze deze profetie ook wel. En ze hebben dat heel letterlijk genomen, zoals een ster opkomt. Wat er nou precies gebeurd is bij die wijzen, waardoor zij tot de conclusie kwamen dat zij naar Israël toe moesten, dat weten we niet. Het staat er ook niet. Maar ik denk dat dit allemaal wel een rol heeft gespeeld in die hele afweging. Eigenlijk is het wel duidelijk dat die magiërs of die wijzen dat ze een verbinding hadden met de geestelijke wereld. Want in feite is wat hier staat, dat is natuurlijk allemaal een geestelijke taal. Het gaat allemaal over iets wat in de geestelijke wereld ging gebeuren. Dus zij hebben contact gehad met de geestelijke wereld. Ik wil ze vanaf nu nog maar even wijzen noemen. Dat is het makkelijkste, want anders moet ik het steeds maar ook over magiërs hebben. Dus de wijzen die hadden contact met de geestelijke wereld en ze hebben daar op een of andere manier doorgekregen dat deze teksten waar waren geworden. Dus dat er echt iemand was geboren. Ze moeten dat toch wel heel zeker hebben geweten, want het is nogal wat om zo'n reis te ondergaan en alles dure spullen mee te nemen en dan op zoek te gaan naar een koning. Nou, wat is dan de juiste weg die je gaat? Je gaat natuurlijk naar de koning van het land waar die nieuwe koning geboren is. Want als er iemand is die weet wat er allemaal aan de hand is, dan moet het de koning wel zijn. En dat moet dus wel betekenen dat die 3 wijze mannen van aanzien waren, want anders waren ze nooit bij de koning terecht gekomen en waren ze direct weggestuurd. Dus het moeten van mannen van aanzien zijn geweest die daar bij koning Herodes aankwamen. En die heeft ze ontvangen. En ze vertellen aan Herodes dat ze gekomen zijn om de toekomstige koning te begroeten. En we hebben net al gelezen, dat is een grote schok voor Herodes. Daar heeft hij even niet op gerekend dat er een toekomstige koning is. Ik denk dat hij heel bang was dat zijn dagen als koning geteld waren en dat hij van de troon gestoten zou worden. Dus dat bepaalt ook hoe Herodes hier verder mee omgaat. Kijk, het verhaal gaat verder. Herodes liet de leiders van de priesters en de wetgeleerden van Jeruzalem bij zich komen. Hij wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze antwoordden, hij wordt in Bethlehem in Judea geboren, want de profeet Micha heeft opgeschreven, en jij Bethlehem in het land van Juda, jij bent minstens zo belangrijk als de grote steden van Juda, want in jou zal iemand geboren worden die mijn volk Israël als een herder zal leiden. Dus de schriftgeleerden kenden de profeten wel, hè? Ze wisten deze tekst toch wel te vinden. Ze antwoorden, staat er, dus misschien hebben ze het direct gezegd. Mijn gevoel is dat ze het boek Micha zijn gaan halen uit de tempel. En nog eens even hebben gezocht, ja, nee, hier staat het. En dat ze daarmee naar Herodes zijn gegaan. Kijk, hier staat het. En waar Herodes hoop had dat de schriftgeleerden zouden weten waar die Messias geboren zou worden. Nou, inderdaad, Micha had erover geprofeteerd. En ik heb dus opgezocht in Micha, daar staat dit. De Heer zegt, En jij, Bethlehem, bent wel een van de kleinste dorpen in Juda, maar in jou zal mijn koning geboren worden. Hij zal over Israël heersen. Hij is er altijd al geweest, al van eeuwigheid af aan. En de koning zal aan de macht blijven. Hij zal als een herder voor hen zorgen in de kracht van de Heer. De macht en majesteit van zijn Heer God zal in hem te zien zijn. Dan zullen de mensen in vrede wonen, want hij zal over de hele wereld regeren. Hij zal vrede zijn. Dit hebben ze waarschijnlijk voorgelezen aan Herodes. Dat maakte Herodes dat ongerust, begrijp ik wel eigenlijk. Want laat die profetie die hier staat eens op je inwerken. Een koning die er altijd al is geweest. Ja, Gods plan was er al vanaf de zondeval. Dus wat God bedenkt, de gedachte van God. Ja, net als met de schepping. Als God het uitspreekt, dan is het er. En eigenlijk dus die gedachte van God dat er een redder zou zijn. Eigenlijk het feit dat God dat denkt of uitspreekt is al genoeg. Dan gaat het ook met zekerheid gebeuren. En Micha die geeft aan dat Jezus als een herder voor zijn volk zal zorgen. Ja, dat is wel een hele andere insteek als de koningen toen gewend waren. Die hadden meer het gevoel dat het volk voor hen moest zorgen. En Jezus heeft laten zien hoe hij het koningschap ziet. Want hij was een koning ten dienste van het volk. Hij was zelfs bereid om zijn leven te geven voor het volk. En hij zal over de hele wereld regeren en vrede brengen. Het deel van de profetie moet volgens mij nog vervuld worden. En dat gaat ook vervuld worden. En wij geloven ook echt dat het gaat gebeuren. Dat er een einde zal komen aan de oorlogen. Een einde aan de macht van de duivel. Dat er volkomen vrede komt. Niet alleen in de onzichtbare wereld, maar ook in de zichtbare wereld. Dat de macht van God helemaal te zien zal zijn. Zoals we die in Jezus ook al hebben gezien. Nou, dat is de profetie die aan Herodes wordt voorgelegd. Ik kan me voorstellen dat hij toch wel een beetje nerveus werd hiervan. En deze informatie wordt dus ook meegegeven aan de wijzen. En het is eigenlijk een bevestiging van wat ze al wisten. Ze kenden die andere profetieën al. Voor hen was het eigenlijk een bevestiging. We zijn op de goede weg. En Herodes die denkt bij zichzelf van ja, weet je wat? Ik laat die wijzen even uitzoeken waar Jezus geboren is. En dan kan ik daarna op ingrijpen. Dus zo gaat het verhaal dan ook verder. Toen liet Herodes in het geheim de wijze mannen bij zich komen. Hij wilde heel precies van hen weten wanneer ze de ster voor het eerst hadden gezien. Want dan kon hij bepalen hoe oud het kind inmiddels was natuurlijk. Daarna stuurde hij hen naar Bethlehem. En hij zei tegen hen, ga dat kind zoeken. Als jullie het hebben gevonden, moeten jullie het mij laten weten. Want dan ga ik ook naar hem toe om hem te eren en hem geschenken te brengen. En zo vertrokken ze. Ja, Herodes die wil graag weten waar de Messias geboren is. En wat hij zich niet realiseert, is dat al die profetieën die zijn uitgesproken, die hij nu ook gehoord heeft, dat dat het plan van God is en dat hij nooit in staat zal zijn om het plan van God te dwarsbomen. Nou, dan gaan ze hoor. De ster die ze in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit. Hij bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster daar zagen, waren ze erg blij. Ze gingen het huis binnen en vonden daar het kind met zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem neer en aanbaden hem. En ze gaven hem dure geschenken, goud, wierook en mirre. En God waarschuwde hen in een droom om niet naar Herodes terug te gaan. En daarom reisden ze langs een andere weg naar hun land terug. Nou, uiteindelijk vinden dus die wijzen, het is niet zo heel ver hè, van Jeruzalem naar Bethlehem. Ze vinden dan die plek waar Maria en Jozef verblijven. Het wordt hier een huis genoemd. Dus waarschijnlijk waren ze niet meer in de stal. Maar zijn ze inmiddels een plek gevonden waar Maria kon herstellen. Want al die mensen die geteld waren, die waren inmiddels weer naar hun huis vertrokken. Dus er was nu wel plek te vinden. Neem ik maar aan. En dan komen daar die wijzen en ze knielen voor hem neer en aanbidden Jezus. En dan geven ze hem ook nog dure geschenken. Het geeft aan hoe blij die wijzen waren dat ze Jezus gevonden hadden. Hun doel was bereikt. En ja, dan heb je het verhaal van die droom die ze krijgen en ze gaan langs een andere weg naar huis. Het is een bijzonder verhaal. En ik zei in het begin al, er zijn uitleggingen, daar worden de wijzen eigenlijk occulte magiërs genoemd, die door de duivel gestuurd werden naar Jeruzalem, zodat de duivel Herodes kon gebruiken om de Messias te doden en daarmee een plan van de duivel uit te voeren. En dan noem je ze dus ook geen wijzen, maar je noemt ze eigenlijk astrologen of zelfs tovenaars. Sommige mensen vinden dat ze eigenlijk in de Bijbel als tovenaar hadden moeten worden aangeduid. Maar eerlijk gezegd, ik vind het toch wat kort door de bocht. Want uit alles blijkt dat deze mensen alleen maar goede bedoelingen hadden. Toch? En we hebben zelfs gelezen dat God zelf contact met hen opneemt en hen waarschuwt in een droom om niet meer naar Herodes terug te gaan. En ook hun optreden bij Jozef en Maria en bij Jezus, dat is heel bijzonder. Het waren eerbiedwaardige mensen. Ze werden zelfs door de koning ontvangen, maar ze knielden voor Jezus neer en ze aanbaden hem. Ze hebben hem aanvaard, ze hebben Jezus aanvaard als een echte koning. Ook al zal het niet een heel duur rijk huis zijn geweest waar Jozef en Maria verbleven. Als ze al echt in een huis zaten, dan was het toch een armoedig stulpje, denk ik, waar ze zaten. Want meer konden ze niet betalen. Dus ze hebben niet naar de omstandigheden gekeken, maar ze hebben geloofd datgene, wat, ook wat er in de Bijbel stond, hebben ze gewoon geloofd. En zo hebben ze Jezus ook aanvaard als een echte koning. Ook al zag het er helemaal niet naar uit dat hij een koning was. Als je ze vergelijkt met de schriftgeleerden en de fariseeën, dan constateer je dat zij echt geloven. Ze hebben Jezus niet als een bedreiging gezien, maar juist als een vervulling van de profetie. Als zij nou echt kwade bedoelingen hadden gehad, als ze nou echt door de duivel gestuurd waren, hadden ze dan zo ver gekomen? Had God dat toegestaan? Nou, daar geloof ik niks van. Die kwade bedoelingen, die vinden we bij Herodes en later ook bij de fariseeën en schriftgeleerden. En ook als de wijzen nooit bij Herodes langs waren geweest, dan had hij waarschijnlijk toch ooit wel een keer gehoord wat er gebeurd was. Want die herders, we hebben het donderdag gelezen, die hielden hun mond er niet over. Die waren zo blij dat ze dit hadden meegemaakt, die hebben er iedereen over gesproken. Nou, dat nieuws zou echt ook wel in Jeruzalem terecht zijn gekomen. En ze hebben kostbare geschenken meegenomen en die geven ze aan Jezus. Goud, wierook en mirre. Ik las op een van die uitleggingen dat eigenlijk die geschenken wel een bepaalde betekenis hebben. En gezien de achtergrond van deze wijzen, die waarschijnlijk niets deden zonder dat er een echte geestelijke bedoeling achter zat, geloof ik dat ook wel. Goud, ja, dat is koninklijk materiaal. He, dat is bestemd voor een koning. Het is rijkdom, het verwijst naar rijkdom. En eigenlijk verwijst dat dus naar het koningschap van Jezus. Wierook, dat werd gebruikt in het reukofferaltaar van de tempel. He. Dus dat was dat die lieflijke reuk die naar God opstijgt, een offer. Het eigenlijk heeft het te maken met de priesterlijke taak van Jezus. Jezus wordt in Hebreeën onze eeuwige hoge priester genoemd. En mirre, dat is meer iets voor de geneeskunst. Het schijnt ontstekingremmend te zijn, zelfs kankerremmend, en kan bij allerlei kwalen worden gebruikt. Dus het verwijst eigenlijk naar de levenskracht, de genezende levenskracht die Jezus heeft, zowel in de natuurlijke wereld als in de geestelijke wereld. Dus je zou kunnen zeggen, het gaat over het koningschap van Jezus, het gaat over het priesterschap van Jezus en het gaat over het herstel wat Jezus brengt. toch wel heel mooi, hè? En ik kan me niet anders als geloven dat het ging niet alleen om de waarde van datgene wat ze meebrachten, maar het ging ook om de betekenis ervan. Nou ja, toen bedacht ik van, ja, wat heb ik eigenlijk nu aan dit verhaal in deze tijd? Het is iets wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Wat heb ik daar nu aan? Nou, het eerste waar ik aan dacht is dat je toch ziet dat die Bijbel, hoewel geschreven door allerlei verschillende mensen, het is toch echt één groot samenhangend geheel, hè? Die profetieën die ik net heb voorgelezen uit Jesaja en uit het past allemaal, het klopt allemaal, toch? Die profetieën zijn letterlijk uitgekomen. De Bijbel, dat is echt een levend en krachtig woord. Ook nu nog. En eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat die wijzen ook kennis hadden van de Bijbel. Het was toen nog alleen het Oude Testament. Ze zouden nog een stuk rijker zijn geweest als ze ook het Nieuwe Testament hadden kunnen lezen. Een ander ding wat ik eigenlijk heel leerzaam vind hierin is dat het heel makkelijk is om mensen zoals deze drie wijzen, en nou noem ik ze echt wijzen, om ze te veroordelen. En mee te praten met de gedachten van anderen erover. Maar ik geloof dat het nooit goed is om mensen te veroordelen. En zeker niet als je de echte omstandigheden waarin er iemand leeft niet kent. Wij kennen de omstandigheden niet waaronder zij leefden. We weten niet hoe belangrijk zij misschien zijn geweest ook voor hun medemensen. En dat geldt natuurlijk voor de personen in de Bijbel waar we makkelijk een oordeel over kunnen hebben, maar wat we niet zouden moeten doen. Maar dat geldt natuurlijk juist ook in onze eigen tijd voor de mensen om ons heen. Het is niet goed om oordelen te hebben over onze naasten. Want je weet nooit wat er allemaal in het leven van een mens is gebeurd en wat de reden is waarom mensen bepaalde dingen doen of juist niet doen. Overigens, ik geloof dat de Heilige Geest je die dingen wel bekend wil maken, waardoor het alleen maar makkelijker wordt om geen oordeel te hebben over de ander. Uit alles in dit verhaal kun je zien dat het koningschap van Jezus niet te stoppen is. En dat is een geweldige zekerheid. Het was toen niet te stoppen, maar het is nu ook niet te stoppen. Nou, en wij horen bij dat koninkrijk. En wat ik ook heel mooi vind, dat je in dit verhaal kan zien dat God zorgt. Want God heeft ervoor gezorgd dat de wijzen niet teruggingen naar Herodes. En ik geloof dat God zo ook in onze levens wil zorgen. Nou ja, we hebben net van Nettie gehoord dat zelfs in de kleinste dingen gebeurt. En wat ik eigenlijk ook heel mooi vond, en ja, die wijzen, die hebben een hele grote inspanning geleverd. Hè. Ze hebben een enorme reis gemaakt. Ze hebben ook van hun rijkdom hebben ze dingen meegenomen. Ze hebben die ooit een ster gezien. Ze hebben gestudeerd van wat is nou de reden, wat gebeurt er hier nu, waarom is dit? Ze hebben geprobeerd een verklaring te vinden en uiteindelijk zijn ze tot de conclusie gekomen, nou, het kan niet anders als er moet de Messias, waar we over hebben gelezen, ergens in die boeken van Israël, het kan niet anders als dat die geboren moet zijn. En daarna hebben ze heel veel moeite gedaan om Jezus te vinden. Ze zijn waarschijnlijk weken onderweg geweest. Ze hebben hem persoonlijk gezien. En ze hebben ervaren hoe het is om een ontmoeting te hebben met de echte Messias. Oh, maar het was maar een klein babytje. Maar zij ervoeren, ze hebben in de geestelijke wereld ervaren, ja, dit is hem echt. Dit is hem echt. Dit is de man die de wereld gaat redden. Juist die mensen die toch zicht hadden op de onzienlijke wereld, hè, want dat is het, dat hadden ze echt. Juist zij hebben begrepen wat er nou eigenlijk aan het gebeuren was. Misschien waren wij nog wel degene die het beste begrepen. Herders hebben dat niet erin gezien waarschijnlijk. Die hadden alleen een ontmoeting gehad met engelen. Dus die om die reden waren ze zo ontzettend onder de indruk. Deze mensen hebben dat allemaal niet gehad. Ze hebben alleen die ster, dat was hun leiding en hun geloof toch in die geestelijke wereld. En ze hebben waarschijnlijk het beste begrepen wat de taak van Jezus inhield. En ik geloof dat wij daarvan kunnen leren. Als wij proberen om dat woord van God steeds beter te begrijpen, en naar zoeken en naar vorsen heet dat, hè. Dan geloof ik dat het net als dat zij beloond werden, dat ook dat zoeken beloond zal worden. Want datgene wat er in het woord staat, die woorden van God, die hebben eeuwigheidswaarde. Nou, zo kan ik toch van die drie wijzen, we noemen ze nu maar voortaan de wijzen, hè. Kan ik toch van die drie wijzen uit het oosten, kan ik wat leren. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat wat er is gebeurd allemaal zo wonderlijk is, Heer. Er zijn zulke wonderlijke dingen gebeurd in die periode. En ja, uw kracht en uw mogelijkheden, die zijn niet veranderd. U wilt dat nu ook door de mensen heen nu doen. En dat is eigenlijk een geweldige zekerheid. En ik dank u, Heer, dat u ons wil leren om steeds meer begrip te hebben voor datgene wat er in uw woord allemaal bedoeld wordt. Hoe het in de geestelijke wereld allemaal werkt. Heer, zodat we steeds beter in staat zijn om de mensen om ons heen te helpen. Want dat is ook ons verlangen. En daar dank ik u weer dat u ons daarbij wil zegenen. In Jezus' naam. Amen.